Wat een prachtig lied. Ik vind daar mijn dierbaren voor eeuwig dan weer. Amen. Allen die ons voorgegaan zijn in het geloof, wij zullen hen weer zien en dan zal er nooit geen afscheid meer zijn van elkaar. Amen. Wat een hoop dat we daarmee mogen leven. Broeders en zusters, ik heb jullie gemist. Ik had een heerlijke serie van de Galatenbrief en het ging zo fijn en toen is er wat gebeurd. Ik maak nogal eens een wandelingetje over de Gorkumse muur, wallen. En op een gegeven moment toen zag ik een oudere mevrouw en die riep, help, help. En ik ging naar haar toe en ze zei, ik heb mezelf buiten gesloten. Maar ja, toen had ik al een uur gewandeld, stevig. En ik zei, nou, er kwam nog een andere wandelaarster aan. Ik zeg, heeft u misschien een telefoon? Ja, en dan hebben we het nummer gebeld. De mensen kwamen haar helpen om de deur te openen. En toen zei ze, ik heb het zo koud. En spontaan gaf ik mijn jas. En toen ging ik terug naar de dijk. Ik denk, oh. Dit gaat fout, want ik was al nat. Nou ja, ik heb het nog een poosje geprobeerd vol te houden, maar ik begon te kuchen en te proesten. En op een gegeven moment moest ik het opgeven. Ik kwam bij de dokter, toen kreeg ik nog grommers ook, want ik had een verwaarloosde longontsteking gekregen. Maar ik ben niet in een gat gevallen. Ja, ik heb 3 maanden niet gesproken, maar... Ik heb zo op mijn knieën gelegen. Heren, wat kan ik doen voor deze oorlog van Oekraïne, zodat ik wel bij mijn beroeping blijf? En toen zei de Heere, ga bidden voor Bijbels. En de laatste 3 maanden heb ik in een boerenschuur gezeten. Heb ik allemaal pakketten gemaakt van Bijbels in Nederland, in Europa, maar ook zelfs in Israël. Ik kreeg een bericht van een familie die was gekomen in Israël uit Oekraïne. En ze hadden van die familie hun Bijbel afgenomen. Ja, notabene nog wel in Israël. Omdat er een Nieuw Testament in zat. Toen is die familie in Tiberias naar de gemeente gegaan. En wat lag daar op hun te wachten? Een prachtige Oekraïense Bijbel. Ik denk, nou, dat is mooi. 2 weken geleden 20.000 Nieuwe Testamenten naar een legerbasis in Oekraïne. En het is wel grof wat ik nu moet zeggen, maar het was een vrachtwagen die was 2/3 gevuld met bodybags, lijkzakken. Bodybags. En de achterkant Nieuwe Testamenten. En ze hebben echt duizenden Bijbels al naar de mensen toegestuurd. Kinderbijbels met mooie kinderplaten. Dus dat heb ik de laatste maanden gedaan. En ik heb er ontzettend veel vreugde aan beleefd. Want elk pakket, dan denk je, ja, het gaat toch weer naar de kinderen. Het gaat toch weer naar de ouders. Want velen hadden hun Bijbel niet meegenomen. Dus dat heb ik zo al de laatste maanden gedaan. Ja, en dan is er natuurlijk een lange pauze geweest met de Galatenbrief. En toen zei broeder Bas en Henk, joh, doe nog maar een keertje een vogelvlucht door de eerste 4 hoofdstukken. Want het is helemaal niet erg om dat nog eens te lezen en nog eens te lezen en nog eens te lezen en nog eens te lezen. Want het is nog steeds zo als dat gezegde van opa, kleindochter kwam bij opa, opa, wat lees je? Nieuws, mijn kind, nieuws. Het was altijd weer nieuw. En ik merk dat ook als ik dan zo'n brief een poosje niet gelezen heb en je gaat hem weer opnieuw lezen. Ja, dan word je weer verfrist en dan weet je, dit is het geïnspireerde woord van God. Ik vind het ook zo heerlijk dat we bij elkaar komen, want wij komen hier bij elkaar onder een banier. En die banier is waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De Bijbel is de waarheid. En als gelovigen hebben wij de geest van de waarheid ontvangen. En dat is toch wel rustgevend dat je op een avond als deze de waarheid hoort. En de waarheid is een persoon. Nou, deze Bijbel is ook voor mij ontzettend belangrijk, want Door deze brief ben ik tot geloof gekomen. Velen van u, jullie weten het wel. Mijn moeder had een klein bijbeltje in mijn rugzak gedaan. Ik had een hutje gebouwd in de woestijn. En ik haalde mijn rugzak leeg en daar kwam dat bijbeltje tevoorschijn. En ik had nog nooit de Bijbel gelezen. Ja, stukjes misschien, een psalmpje hier, een psalmpje daar. En ik ben gewoon gaan lezen, gelezen, net als bij Augustinus. Lees, lees, lees. En veel snapte ik niet. Ik wist wel dat de Heer Jezus gestorven was aan het kruis, maar ik had dat nooit eigen gemaakt. En in hoofdstuk 5, en daar gaan we vanavond niet naartoe, maar daar werd ik gearresteerd. Opdat gij waarlijk vrij zult zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Er waren twee woorden, dat is rema als het tot het hart spreekt in het Grieks. Vrijheid en Christus. Nou, bijna 50 jaar later ben ik daar nog steeds vol van. Alleen de persoon van de Heer Jezus Christus maakt ons waarlijk vrij. En toen is er een wedergeboorte gebeurd. Christus is niet alleen voor mij gestorven, maar hij is ook in mij komen wonen en door mij gaan leven. En nu bijna 50 jaar later ben ik daar nog steeds vol van. En het wordt steeds gekker. Want te langer je de Heer Jezus kent, te meer gestalte hij krijgt in je. En daarom vind ik het zo mooi met die Galatenbrief. Het was ook voor Luther zijn favoriete brief. Hij noemde hem zelf My Catherine, mijn vrouw. Zo gek was hij op deze brief. Het is eigenlijk de Romeinenbrief in minivorm. De Galatenbrief en de Romeinenbrief, die passen ontzettend bij elkaar. En deze hele groep, broeders en zusters, hebben van broeder Ezinga eens de hele Romeinenbrief ontvangen. Die heb ik ook gevolgd. Ik mis die broeder trouwens. Ik heb hem ook ontmoet in Israël en geleid naar de drukker Victor Smadje. En sommigen van jullie kennen Victor Smadje wel in Jeruzalem. Maar ik denk nog aan hem terug, aan die schitterende serie van de Romeinenbrief. En ik hoop dat ik ook nog eens mag spreken over Romeinen 6 tot 8. Die drie luik. Want wat is nou zo belangrijk? De Heer Jezus is voor ons gestorven. En het is het volbrachte werk. En het evangelie is de kracht van God. Maar de Heer Jezus is voor ons gestorven om in ons te komen wonen, om door ons heen te gaan leven. De Heer Jezus is voor mij gestorven, maar ik ben met Hem gestorven. En dat is dat omgewisselde leven. En dat vind je ook terug in de Galatenbrief. We gaan allereerst beginnen hoe deze mensen tot geloof gekomen zijn. Want ze zijn op precies dezelfde wijze tot geloof gekomen als een ieder die tot geloof komt. En het is in Galaten 2 vers 16. Het is een vogelvlucht vanavond. En alles wat ik vergeet staat daar op het papier. Maar het zou ook fijn zijn als je die vier hoofdstukken nog eens voor jezelf een paar keer leest. En bij de volgende samenkomst, dan gaan we naar het praktische gedeelte, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Maar hoe kwamen deze mensen, want dit is de enige brief van Paulus die aan een groep gemeenten geschreven is. Het is niet aan één gemeente, het is ook niet aan één persoon. Het zijn meerdere gemeenten in het gebied van Galatië. Galatië, en daar heeft hij allemaal kerken gesticht. En hoe kwamen ze tot geloof? Hoofdstuk 2 vers 16. Daar staat het heel mooi. Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar hoe worden wij gerechtvaardigd? Door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Amen, dat is de vrucht van de rechtvaardiging. De rechtvaardiging betekent dat je recht voor God staat. Dat de hemel open is. En dat de omwisseling gebeurd is, dat is heel mooi, in 2 Korinthe 5 vers 21. Dat is ook zo'n belangrijk vers. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Ziet u die ruil? Hij heeft nooit geen zonde gekend. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. Hij was het vlekkeloze lam. En hij heeft de ruil gemaakt op het kruis. En dat was het grote lijden. Die kroon op zijn hoofd. En die zweepslagen, dat was strelen. Maar de echte pijn was de Godverlatenheid. Die 3 uur dat hij uitroept, mijn God, waarom heeft gij mij verlaten? Want God is heilig, God kan niet zijn waar zonde is. Maar op dat moment heeft hij al mijn zonden op zich genomen. Dat is die glorieuze ruil geweest. En daar ben ik de Heer eeuwig dankbaar voor. En ik vind het ook zo heerlijk, dan roept de Heer Jezus, het is volbracht. Als iets vol is, kan er dan nog iets bij? Dan kan er niets meer bij. Dus in het Engels, it is the finished work of Christ. Het is een volbracht werk. Daar kunnen wij met onze eigen werken niets aan toevoegen. Het is 100% genade. En zo waren zij tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Je komt niet tot geloof in een religie. Je komt tot geloof in een persoon. En dan gaan we eventjes verder, voordat we gaan spreken over de problemen die daar ontstaan zijn, naar hoofdstuk 2 vers 19. Daar is ook zoiets belangrijks. Daar zegt Paulus, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. In Romeinen 6 vers 6 staat dat de oude mens met Christus gestorven en begraven is. Christus is voor mij gestorven, maar ik ben met hem gestorven. Maar in Romeinen 7 vers 4, daar sterft de wet niet, maar daar sterft de gelovige. Om een nieuw huwelijk aan te gaan met de Heer Jezus. En dat is heel belangrijk. We lezen het nog een keer. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Kijk, Romeinen 6 vers 7. Ik ben met Christus gestorven. Die oude mens, ik ben mijn machtsterrein veranderd. Ik leefde eerst met de oude mens, de zondaar, in het machtsterrein van Satan. Maar door de wedergeboorte ben ik in een ander koninkrijk terechtgekomen van zijn liefde. En dat machtsterrein van de zonden met een N heeft geen vat meer op mij. Het enige wat nog over is, is de zonde met een E, dat is het vlees. Maar wij zijn met Christus gestorven. En dan komt dat volgende huwelijk. Dat is een huwelijk met de wet. De wet is niet zoals de oude mens die ons in de vernietiging brengt. Maar de wet is, ja, die is zo volmaakt. En het probleem met de wet is, ik ben niet volmaakt. En elke keer als ik iets verkeerd doe, dan krijg ik een tik. Maar hij helpt mij niet. En hij is zo gezond. Dus wat heeft de Heere God gedaan? Niet de wet is gestorven, maar ik ben gestorven. Om een nieuw huwelijk te krijgen. En dat is het huwelijk met de Heere Jezus. Die ook hoge standaard heeft, maar die ons helpt. Net als dat jongetje die zijn vader ging halen bij de trein. En zijn vader had een hele zware koffer. Kom ik nog over? Ja. Oh ja, hij had een hele zware koffer, die vader. Toen zei die vader, bedankt jongen dat je me kom haalt. Toen zei het kleine jongetje, papa, mag ik je koffer dragen? En hij legde zijn hand op de hand van zijn vader. En samen liepen ze naar huis. Wat zei het jongetje tegen zijn moeder? Ik heb de koffer van papa gedragen. Ja, de waarheid was natuurlijk dat pa hem droeg, maar zijn hand lag op de hand van de vader. Dat is zo'n voorbeeld van Corrie ten Boom. Om het uit te leggen, dat met Christus is de oude mens gestorven Met Christus is de wet voleindigd. En met Christus heb ik een nieuw huwelijk met hem, die ook volmaakt is, maar mij helpt en liefdevol met mij omgaat. Dat is geen leven van wetten, maar het is een leven van een liefdesrelatie. En dat is zo belangrijk. En dat heeft hij hier ook verwoord in vers 19. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik was op de weg naar de dood. Maar door de wedergeboorte zit ik nu op een andere weg. De weg van de overwinning. De hoge weg naar het eeuwige leven. En dan zegt hij zo mooi: ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dan wordt het heel persoonlijk, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Het is een geschenk. Ik leef niet meer en toch leef ik. Het is heel apart. Maar ik ben met Christus gestorven. En het leven wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. En dat is ook zo mooi, in Romeinen 5 vers 5, daar staat ook: de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de Heilige Geest. Toen wij tot geloof kwamen, ontvingen wij de hele Godheid. Toen wij tot geloof kwamen, werden wij gezegend met alle geestelijke zegeningen. Volmaakt in Christus. In Johannes 14 vers 20, daarvoor zegt de Heere Jezus, hij zegt: jongens, ik laat jullie niet als wezen achter, maar ik ga jullie de geest van de waarheid sturen. En het gaat zo worden dat ik in jullie kom en jullie komen in mij. Christus in mij en ik in Christus. Net als de emmer die is in het water, en het water is in de emmer. Of de emmer is in de oceaan en de oceaan is in de emmer. Als je een proef doet van een meer en dan hoef je maar een klein buisje te hebben, dan heb je alles van dat meer in dat kleine buisje. Dus wij hebben alles van Christus in ons. En dat heeft de Heer Jezus voorzegd in die bovenzaal. En dat is gebeurd met die gelovigen in Galatië. En hopelijk is dat ook met ons gebeurd, dat wij kunnen zeggen, vers 20, ik ben met Christus gestorven, gekruisigd, en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf van mij heeft overgegeven. Hudson Taylor was een zendeling. En hij leefde constant in Romeinen 7, ik ellendig mens. Hij kreeg geen overwinning over de zonden. En toen kwam hij bij Galaten 2 vers 20. Maar het is ook niet bij mij te vinden. Ik moet leven door de kracht van de Heilige Geest. En er is een hele revolutie geworden in zijn leven. Als wij Galaten 2 vers 20 toe-eigenen, dan wordt dat een totale verandering. Ik weet nog, ik gaf bijbelles in Kenia. En de studenten moesten dit vers, Galaten 2 vers 20, als eerste vers uit hun hoofd leren. Dat is fundamenteel. En zo waren die mensen daar in Galatië tot geloof gekomen. Geloof in de Heer Jezus. Maar wat was er gebeurd toen Paulus weggegaan was? Toen kwamen er Joodse leraren, ook gelovigen in de Heer Jezus. Maar die zeiden: jullie niet-Joden, jullie zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen, maar dat is niet genoeg. Handelingen 15, jullie moeten ook Joden worden. Je moet je gaan besnijden. En je moet de wetten van Mozes gaan houden. Nou, je zou zeggen, wat is daar nou verkeerd aan? Want God had toch de besnijdenis gegeven en God had toch de wet gegeven. Maar het was wel verkeerd. Want wat krijgen we? We krijgen een ander evangelie. En dat is geen evangelie. En het leeft nog steeds. Hier in Nederland heb ik het meegemaakt. Ik kwam na 33 jaar terug uit Israël. Maar mijn Bijbelse praat was allemaal Hebreeuws. Ik zei bijvoorbeeld Torah of Parasha of Yeshua. Het zat er helemaal in verweven, want dat had ik al die jaren zo gezegd. Of Jeremiahu, Yeshayahu, dat allemaal met het Hebreeuwse accentje erin. En dat moest ik afleren, zo mensen mij konden begrijpen. Maar wat gebeurde er hier in Nederland? Er gingen Nederlandse christenen allemaal Hebreeuwse woorden leren. Opeens hadden ze het over de Torah. En dan hadden ze het over de Parasha. En hadden ze het over Chag Sameach. En ik denk, wat is hier aan de hand? Ik ben het aan het afleren. En hun zijn het aan het aanleren. En wat is het gevaar? Niet dat je dat leert, Hebreeuws, prachtig. Maar het is het gevaar dat je Jezus plus krijgt. Jezus plus houden van de Shabbat. Jezus plus die feesten weer gaan vieren. Jezus plus. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan neemt die plus het over. En weet je wat er dan gebeuren met je hart? Dat raakt betoverd. Kijk eens in Galaten 3 vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Als het werk van de Heer Jezus volbracht is, daar zit het woord vol in. Als de Heer Jezus in ons komt wonen. En hij geeft ons de positie volmaakt. Moeten wij dan ergens anders er iets bij gaan zoeken? Toen ik trouwde met Linda, zei ik nee tegen alle vrouwen van de wereld. En als ik er nu eentje bij neem, dan krijg ik problemen met Linda. De tuin ging dicht op het moment dat ik trouwde. Daarvoor, hier kijken hier, daar kijken daar. Nee, ik trouwde met Linda. En de tuin ging dicht. En het is tot heden toe gelukkig Linda alleen. Ja, ik doe het niet goed aan de helster. Weet je wat een helster is? Dat is boerentaal. Laat maar zitten. Ik ga iets meer. Ja, is goed. Met bid, ja. Broeders en zusters. Ik heb zoveel broeders en zusters meegemaakt. Zelfs in mijn eigen huis, waar ik discipelschapcursus deed, dat gelovigen goed beginnen, ontzettend dankbaar zijn voor het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Maar dan denken ze, en dat wordt ook beïnvloed, ja, maar ik moet toch ook iets doen. En dat, wat het ook maar is, dat plusje, dat neemt het dan over. En je ziet dat tot heden toe nog steeds. En ik heb daar ingezeten. En ik heb daar verdriet van. En ik heb daar verdriet van gehad. En Paulus is in de war. Paulus is upset. Want als hij deze brief begint, dan doet hij niet mooi omhaal van woorden. Hij begint gelijk met zijn autoriteit. En hij zegt, mijn lieve gelovigen, wat is er met jullie gebeurd? Jullie hebben je laten betoveren. Dat is alles wat plus is. Alles wat plus is, daar raak je door betoverd. En daarom deze brief. Want dit is een brief van de vrijheid. En de Heer Jezus is genoeg. Amen. Anders had er niet gestaan volmaakt. Of volbracht. Want alles wat de Heer Jezus aan ons geeft is een 100% woord. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Daar kan er niets meer bij. Daarom moet je ook juist leren denken en juist leren bidden. Je moet je bijvoorbeeld niet afvragen, hoeveel heb ik van Gods geest? Want je hebt alles al. Nee, je moet je afvragen, hoeveel heeft Gods geest van mij? Want nu ben ik bijna 50 jaar wederom geboren. Maar ik heb niets meer gekregen als op het moment dat ik tot wedergeboorte kwam. Begrijpen we elkaar? Ik heb alles al ontvangen, maar naarmate ik groei in het geloof, gaat er meer en meer van datgene wat ik al reeds ontvangen heb in gebruik komen. Net als een klein arendje. Die heeft die vleugels, hoe heet het ook weer, vleugels, hè? Die heeft die direct gekregen toen die geboren werd. Maar hij kon nog niet vliegen. Maar op een gegeven moment, dan kan hij zelf zweven. Maar hij had die vleugels al lang. Begrijpen we elkaar? Het is zo belangrijk. Want dan ga je heel anders bidden. Dan ga je heel anders leven. En dan ga je dankend leven voor datgene wat hij al reeds gegeven heeft. En hij heeft ons alles gegeven. En in dat evangelie, daarin ligt de kracht van God. Een ander evangelie is er niet. Want hoe was het ook alweer in Galaten 2 vers 21? Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gekruisigd. Het is de Heer Jezus alleen. Het is zijn volbrachte werk. Het is de totale Godheid in mij. En zoals ik hem ontvangen heb, zo wandel ik met hem. Nou, het probleem was gekomen. Er waren andere leraars gekomen die zeiden, de Heer Jezus is niet genoeg. Er is nog een deur. Dat is de besnijdenis. Dat kunt u lezen in Handelingen 15. En zij hadden zich daarvoor geopend. Weet je wat er staat in Jeremia 5 vers 31? De mensen geloven de leugen makkelijker dan de waarheid. Ik sta er versteld van hoe snel mensen afgeleid zijn van de smalle weg. Hoe snel ze toegeven aan plus. En we zien het overal en daarom is het zo belangrijk om deze brief op je in te laten werken. Want Paulus die zegt het ook, we gaan nu stap voor stap, we gaan met een vogelvlucht er doorheen. We gaan terug naar Paulus, hij zegt allereerst een apostel. Ik heb de autoriteit, ik spreek met autoriteit, ik ben een apostel. Ik ben niet geroepen vanwege mensen, ook niet door een mens, maar ik ben geroepen door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Zo begint hij. En dan gaat hij schrijven naar de gemeenten met meervoud in Galatië. En dan zegt hij, genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Ik heb het al gezegd, maar deze hele wereld, 1 Johannes 5 vers 19, ligt onder de macht van de boze. Dit is het domein van Satan. En Satan is een leugenaar. En Satan is een moordenaar. En dat is zijn karakter. En wij zijn daaruit ontrokken. Dat hebben wij niet in eigen kracht gedaan. Dat heeft hij voor ons gedaan. Hij heeft ons in een ander machtsterrein gebracht. En dat moet je je bewust zijn. Ik ben nog wel in de wereld, maar ik ben niet meer van de wereld. Ik ben een hemelburger. Dit is not my home. Ik ben op doorreis. Net als Abraham, die leeft met 3 steden in zijn hart. Ur achter zich. Babel naast zich, maar de hemelse stad voor zich. Leeft u ook zo? Met de hemelse stad voor zich. Het hemelse Jeruzalem. Wij zijn in de wereld, maar we zijn niet meer van de wereld. Want vers 4, wij zijn uit deze tegenwoordige slechte wereld ontrukt. Toen de Heer Jezus kwam, heeft hij geen pleisterwerk gedaan. Heeft hij geen half werk gedaan. Heeft een totaal werk gedaan. Het is moeilijk geweest voor hem. Want hij had het heel moeilijk in Gethsemane. Maar hij is die hele weg gegaan tot op het kruis van Golgotha om een volledig volbracht werk voor ons te doen, om ons te ontrukken uit deze slechte wereld. Daar moeten ze even over nadenken. En dan zegt hij in vers 6, Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. En dan komt het, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus verdraaien. En dan zegt hij het volgende. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zou verkondigen anders dan wat u verkondigt. Wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is een hele sterke taal. Hij zegt, dat andere evangelie is geen evangelie. In dat evangelie zit niet de kracht van God. Want dan ga je weer in eigen kracht. En ik heb 33 jaar onder het Joodse volk geleefd. En Paulus, die schrijft dit, omdat Paulus ten diepste weet wat het is om de wet te proberen te houden. Want daar is hij helemaal mee opgegroeid. En het is een zware last, broeders en zusters. En de Heer Jezus heeft het van hem afgenomen. En hij is nou een strijder geworden van de genade, van de waarheid, van het evangelie. En hij zegt, jullie zijn vervloekt. Want er is geen ander evangelie. En dan zegt hij het ook zo mooi. Jongens, ik maak u bekend in vers 11, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, het is niet naar de mens. Het is niet naar de mens. Waar roemde Paulus in? Ik roem alleen in het kruis van Christus. Dat is niet naar de mens. En dat is de eigen werken, goede werken doen. Dat is niet naar de mens het kruis van Christus. Dat is een struikelblok. Maar dat is Gods evangelie. We hebben pas geluisterd. Ik heb het van Henk gehoord dat broeder Nel en... Cor heeft het over Isaac gehad. Als Abraham en Isaac samen wandelen naar Moria, dat is die berg hè, waar de Heer Jezus gekruisigd is, dan zegt Abraham tegen de knechten, wij gaan aanbidden, eerste keer het woord aanbidden, en wij komen terug. Maar wat moest Abraham doen met zijn zoon? Hij moest zijn zoon offeren. Nou, dan sterft hij toch. Maar wat zag Abraham met ogen van geloof? Hij zag de opstanding. En hij verheugde zich daarin. En de hele Bijbel is zo mooi, want het Oude Testament is, waar is het lam? Johannes de Doper, die wijst hem aan, die zegt, zie het lam. En in de hemel roepen ze, waardig is het lam. Het is, de Bijbel is het boek van het lam. En is het lam van God dat de zonde van de wereld weggenomen heeft. En Abraham en Isaac die kregen al reeds dat plaatje te zien. Dat is het evangelie van God. Zegt Romeinen 1 vers 1. En Paulus die had daar zicht op gekregen. En hij zegt, ik predik Jezus Christus, maar ik mag het ook bewijzen. Want de hele schrift is daar vol van. En hij zegt, ik was ook een ijveraar. Ik was vergevorderd in het Jodendom. Maar toen het God, vers 15, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Kijk even met mij alstublieft naar vers 16. Allereerst, het behaagde God. Het initiatief kwam van de Heere God. Van nature zoeken wij God helemaal niet. Het initiatief kwam van de Heere God, want hij was op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen. En hij krijgt te horen, Paulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Hij vervolgde de Heer Jezus, het hoofd van de gemeente. En het was het initiatief van God om zijn zoon in mij, ziet u dat? In mij te openbaren. Om een nieuwe boodschap te brengen. Om de boodschap te brengen naar de heidenen. Hij zegt, en ik ben niet bij mensen te gegaan, want daar moet je niet wezen. Ik zeg, ik heb het direct van God gekregen en ik ben naar de woestijn gegaan en ik heb het laten zinken en ik heb over nagemediteerd en ik heb een krachtige boodschap. En toen ben ik naar Jeruzalem gegaan op grond van een openbaring, hoofdstuk 2. En ik heb Titus meegenomen en die werd niet gedwongen om zich te laten besnijden, want Titus was een Griek. Dus daar ging het helemaal niet om. Trouwens, Abraham was tot geloof gekomen in hoofdstuk 15 vers 6. En Abraham geloofde de Heer. Maar die besnijdenis was pas in hoofdstuk 17. Dus het gaat niet om die besnijdenis voor je behoudenis. Het gaat niet om die doop voor je behoudenis. Want de dief op het kruis, die heeft zich ook niet laten dopen. Maar hij is wel thuis. En we gaan hem een keer ontmoeten. Dus het is Jezus alleen. En het is zo belangrijk dat we dat vast blijven houden. Er is ook een samenkomst geweest tussen Petrus, Jacobus, Johannes en Barnabas. En dan zie je dat zo mooi, die pilaren van de eerste gemeente, vers 9. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkennen, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Omdat wij naar de heidenen zouden gaan en zij zouden naar de joden gaan. Oh, dat is zo heerlijk. Broeders en zusters. De Heer Jezus heeft gezegd in Johannes 14 vers 12. Jullie gaan meerdere werken doen als ik, of grotere werken. Snapte ik niet. Zal ik meer blinden genezen en doven laten horen en doden opwekken dan de Heer Jezus? Nee. Wat is het meerdere werk? Wel, het is de Heer Jezus niet gelukt, om tijdens zijn rondwandeling eenheid te krijgen bij de discipelen. Zelfs in de bovenzaal zitten ze nog te bakkeleien wie het belangrijkste is. Maar nadat de Heilige Geest in hen kwam wonen, nadat Christus in hen kwam wonen, geven ze elkaar de broederhand. En dat is die eenheid die wij met elkaar ervaren, want we hebben dezelfde persoon in ons hart. Het is een wereldwijde eenheid. Dat zijn allen die de Heer danken voor zijn kostbare bloed, die opnieuw geboren zijn, die tot geloof gekomen zijn, die in Christus zijn, die in het lichaam zijn, die zijn van elkaar broeders en zusters, als een eenheid. En dat vind ik zo mooi, dat hier die rechterhand ook genoemd wordt. Oké. Dan gaat hij verder in hoofdstuk 3, want ik heb dus hoofdstuk 2 al met u besproken, en dan zie je dat hij, ja, hij is in de war. Want hij vraagt zich af, hoe heb je het toch zo kunnen laten betoveren? Heeft dat dan niks betekend, die wedergeboorte? Ben je dat vergeten, dat je ontrokken bent uit deze wereld? Ik heb jullie toch Christus geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. En dan zegt hij in vers 2 iets heel belangrijks. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Nou, wij hebben de Heilige Geest ontvangen door het geloof. Het geloof in de Heer Jezus. En het geloof in de Heer Jezus brengt vreugde in de hemel. En zo hebben wij de Heilige Geest ontvangen. En dan gaat hij een voorbeeld geven over Abraham. Wat ik net zei, dat was voor de besnijding, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. En dan gaat hij verder en dan zegt hij ook wat Christus gedaan heeft op dat kruis in vers 13. Ik moet een paar dingen laten liggen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Als wij terugblikken naar Deuteronomium 28, dan zie je de zegen en de vloek. Nou, wat is er gebeurd met de vloek? Die heeft de Heer Jezus weggedragen. Dus wat is er nu nog over? De zegen. Vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Christus is het einde van de wet. Christus heeft de wet vervuld. De vloek is op Christus gevallen. Dus als die vloek weg is, want die is weggedragen op het kruis van Golgotha, dan is alleen de zegen over. En wij die geloven, zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben het in ons, om zegenend te praten, om zegenend te leven. Want wat staat er in vers 14? Omdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Nou, wat was de zegen van Abraham, Genesis 12? Je zal tot zegen zijn voor de gehele wereld. Wat Abraham kreeg, hebben wij ook gekregen. Wij hebben het in ons, broeders en zusters, want u en God is een meerderheid, om deze wereld te zegenen. Is dat mooi of is dat mooi? Want die zegen, die was aan Abraham gegeven voor de gehele wereld. En de zegen die God gaf aan Abraham is aan de gemeente gegeven. Want er staat uw zaad enkelvoud. In Christus, wij zijn in Christus. Wij zijn hier op deze aarde om zegenend te leven en om tot zegen te zijn. Ik vind dat zo mooi. Oké, nou die wet in vers 19... die is eraan toegevoegd. De wet, dat heeft het volk gekregen, niet in Egypte, ook niet in het beloofde land. De wet is gekomen in de woestijn, toegevoegd. Wat gebeurde er toen de wet gegeven werd? Toen stierven er 3000 mensen bij de berg Sinaï. Het was het Pinksterfeest. Shavuot, het wekenfeest, was 50 dagen na de doorgang door de Rode Zee. En toen de wet gegeven was, konden de mensen niet bij God komen, alleen Mozes. Ze mochten zelfs de bergen niet aanraken. Het was angstig, het was schrikwekkend. De wet werd gegeven, toegevoegd. Maar het is heel belangrijk, want die wet werd gegeven aan niet een gelovig volk, maar een rebellerend volk, een vleeselijk volk. En de functie van de wet, luister goed, is om ons een spiegel voor te houden dat we zondaren zijn. Je kunt morgen op de weegschaal gaan staan, maar die maakt je niet lichter. Je kunt naar de spiegel kijken en die maakt je niet schoon. Dus die wet was er om ons duidelijk te maken. Wij misten het doel. Er was een functie. Niks verkeerd aan die wet, hè? Want God gaf die wet en wat God geeft is goed. Dat zegt de Hebreeën 7, 12. Er is niks verkeerd aan die wet. Maar wat het probleem is, dat ben ik. En wat de functie van de wet is, nou, dat is om ons bij Christus te brengen. Ziet u het in vers 24? Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. De wet is een spiegel om ons te overtuigen. Wij komen tekort. Wij zijn zondaren. De wet maakt dat heel duidelijk. En de wet helpt mij niet. De wet is ook niet gegeven om mij redding te geven. Maar de wet heeft een functie om mij bij Christus te brengen. En dan zegt hij het zo mooi in vers 25. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester. Want nu zijn wij ook geen slaven van de zonde meer. Maar wat zijn we geworden? Wij zijn zonen en dochters. En als je een zoon geworden bent en een dochter, dan ben je ook erfgenaam. Dan ben je ook geadopteerd in Gods familie. En dat is die volgende stap waar Paulus over spreekt. Nog even blijven we hangen in hoofdstuk 3. En dan lezen we nog een paar belangrijke dingen, vers 28 en 29. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij, daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus. Toen broeder Hans sprak over zijn spijkerbroek, toen zeiden we tegen hem, het gaat niet om de buitenkant, maar het gaat om de binnenkant. In onze positie, ja, er is een scheppingsorde, natuurlijk, maar in onze positie in Christus, zijn we broertjes en zusjes. Er zijn geen titels, er zijn geen hiërarchie. We hebben allemaal evenveel van Christus ontvangen, alles. En dat is zo heerlijk. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht, overeenkomstig de belofte, erfgenamen. Wij zijn erfgenamen. En dat gaat hij vertellen in hoofdstuk 4. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Hoewel hij heer is van alles. Je kunt geboren zijn in een hele rijke familie en je zult eens de hele grote erfenis ontvangen. Maar als je een kind bent, dan kun je dat nog niet aan. En wat is nou zo belangrijk? Zolang je kind bent, dan sta je onder voogden en beheerders tot het tijdstip van de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Nu komt het volgende gedeelte wat zo belangrijk is. Dit is het hart van het evangelie. We gaan nadenken over de adoptie. Dat zien we niet in het Oude Testament. Dat is een nieuw testamentisch woord. Dat wij geadopteerd zijn. Nou, voor de leefgemeenschap in de tijd van Paulus was adoptie heel, dat gebeurde vaak. En een van de regels als een kind geadopteerd was, slaven werden soms geadopteerd. Er zijn zelfs Caesars geweest die eens geadopteerd zijn. Maar er is één regel en dat neemt dat mee in je hart. Als iemand geadopteerd was, kon hij nooit, nooit de erfenis verliezen. Een eigen kind door slecht gedrag kon wel eens de erfenis verliezen. Maar een geadopteerd kind, dat was een van de voordelen van de adoptie. Zij konden de erfenis nooit verliezen. Nou, neem dat mee in je hart, want wij zijn ook geadopteerd. Wij zijn uitgekozen. Van wanneer? Van voor de grondlegging van de wereld. Snap ik dat? Nee! Maar dat aanvaard ik en omhels ik in geloof. Dat hij dacht aan mij voor de schepping van de wereld, Efeze 1 vers 4. Hij pikte mij eruit. Ik heb er een reactie op gegeven, maar het begon allemaal bij hem. En toen ik eenmaal door de deur van het geloof gegaan ben, kom ik erachter, maar hij dacht al aan mij voor de schepping van de wereld. En dat maakt je geweldig speciaal, dat maakt je dankbaar, dat maakt je leven lichter. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. Hij ziet mij volwassen. Ik ben geen baby meer. En wat ik daarvan uit ontvang is vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uitgeboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Dat woord de volheid van de tijd vind ik een mooi woord. Ze vragen aan mij wel eens, wanneer is de Heer Jezus geboren? Want dan zijn ze het niet met me eens dat het op 25 december is. En ik geloof het ook niet, want dat is bar koud voor de herders in die tijd. Maar weet je wanneer hij geboren is? Ik weet het. In de volheid van de tijd. En dan komen mensen vragen, en wanneer komt de Heer Jezus terug? Ja, in de volheid van de tijd. En wij leven nu, vanavond, in de volheid van de tijd dat we bij elkaar moeten komen. Nou, dan kom je er makkelijk vanaf. Maar je zit ook nog goed. Want de Heer Jezus, die kwam in de volheid van de tijd. Hij stierf ook in de volheid van de tijd. Weet je wat de fariseeën zeggen? Matthäus 26 vers 5. We willen hem doden, maar niet tijdens het Pesach. En wanneer is de Heer Jezus gestorven? Op het Pesachfeest. Zij waren niet in controle. De Heer Jezus is gekomen uit de vrouw, het heilige zaad, de maagd Maria, in de volheid van de tijd. De Heer Jezus gestorven in de volheid van de tijd. Na 3 dagen is hij in de volheid van de tijd opgestaan. Na 40 dagen is hij in de volheid van de tijd teruggegaan naar zijn vader. Maar hij komt ook terug in de volheid van de tijd. Er is een bepaalde tijd waarin dat gaat gebeuren. Maar er is meer betekenis in dat woord de volheid van de tijd. We gaan het lezen. Vers 5. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot zonen zouden ontvangen. Dat is een betere vertaling. Volwassen zonen. Nu, omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. O lieve broeders en zusters, wij zijn geadopteerde zonen. Als Christus in mij woont, dan woont de hele volheid van God in mij. Als ik in Christus ben, dan leef ik toch niet meer als slachtoffer. Want hij heeft toch de laatste vijand overwonnen. Heeft u ook zo met mij genoten van de begrafenis van Elisabeth II? Ja, die hoeden en die petten en die jurken van die mannen, ja, dat laat maar zitten. Maar iedere keer als het woord gelezen werd, sprong een gat in de lucht. Ja, 1 Korinthe 15 gelezen, Johannes 14. Ik ga u een plaats bereiden. En ze gingen door tot vers 7. Dat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In Korinthe 15 over de opname. Openbaring 21. Gelezen. 3 miljard mensen hebben dat gehoord. Dat de orde van de oude dingen eens voorbij zal zijn. En dat er geen ziekte meer zijn. Geen pijn meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Ik maak alles nieuws. Ze hebben dat allemaal gelezen. Ik had een prachtige dag. Ik denk, dat krijgen we er nou zomaar bij. Bij de begrafenis met al die pompom krijgen we het woord van God. En iedere schriftlezing heeft Elisabeth II aan ons als een erfenis achtergelaten voor deze wereld. En dat kan rema zijn. Dat is dat het tot het hart spreekt. 3 miljard mensen. Die hebben het woord gehoord. Die hebben gehoord over de opstanding. Die hebben gehoord over de orde van de oude dingen. Die eens voorbij zal zijn. Ik heb een prachtige dag gehad. Jullie ook. Hebben jullie daar ook zo van genoten? Dat het woord gelezen werd. Oh, het openen van Gods woord verspreid ligt. Het keert ook nooit ledig. Weer. Het heeft een effect. En in al deze rommelige tijden waarin we leven, dank ik de Heere voor dat lichtpuntje. Ik dank de Heere dat ik over 2 weken uitgenodigd ben in een hervormde kerk. Om bijbelstudies te geven over het boek Openbaring. Dat is toch een wonder. Want dat was voor mij een gesloten boek. En weet je welk hoofdstuk ik krijg? Jazeker, ik krijg hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 5, daar is de uitnodiging. Wie is waardig om de boekrol te openen? En wat is die boekrol? Dat is de toekomst van deze wereld. En dan gaat Johannes huilen, want er is niemand gevonden op de wereld, onder de wereld, boven de wereld. En dan gaat hij huilen en dan hoort hij de stem. Huil niet, Johannes. Zie het lam van God, dat geslacht is, staande. Ah, dus ik geloof hetzelfde geloof als wat er in de hemel aanbeden wordt. Het lam van God, dat geslacht is, maar het staat, mooi is dat, hè? Dus de tekenen van het slachten zijn er, maar hij is staande. Dat is de opgestaande heiland. Maar tevens is hij ook de leeuw van Juda. De 2 plaatjes in 1 persoon. Hij kwam als het lam en hij komt terug als de leeuw van Juda, koning der koningen en de heer der heren. En die boodschap mag ik brengen in mijn geboorteplaats in de hervormde kerk. Ik ben daar blij mee. Ik heb er wel 40 jaar op moeten wachten. Soms moeten we heel lang wachten. En in een kerk waar het boek Openbaring gesloten geweest is, gaat nu dat boek open. En we weten het, hè? Het boek Openbaring hoef je niet eens te bestuderen. Als je het leest, is het al een zegen voor je. Dat is het enigste boek waar dat staat. Als je het leest, is het een zegen voor je. Want dan weet je ook dat de zonde niet het laatste woord heeft. En de Satan heeft niet het laatste woord. En Poetin heeft niet het laatste woord. En Biden heeft niet het laatste woord. De Heer Jezus heeft het laatste woord. En daarom hebben wij hoop in ons hart. Dat was even een zijstraatje. Maar wel mooi om te vertellen, toch? Daar word ik blij van. Dat er goed nieuws is voor deze wereld. En dat wij bevoorrechte zonen en dochters zijn. Wij zijn geadopteerd. Wij kunnen onze erfenis nooit verliezen. En wij zijn mede-erfgenamen van God door Christus. Dit is nog de kant van het lijden. Maar je moet eerst sterven voordat de opstanding komt. Eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. Ik was eens een jong gelovige. Toen zei iemand, naar lijden komt verblijden. En toen zei iemand, nee, dat klopt niet, want dat komt voorschoten. Maar ja, goed, het was in Leiden, die hadden het ergens anders. Maar naar lijden komt verblijden. Eerst het lijden en dan de heerlijkheid. En eerst het lam en straks de leeuw. Die komt terug om te regeren. En wij zijn mede-erfgenaam. En wij gaan met hem regeren. Het is hier maar een korte tijd als je het vergelijkt met de eeuwigheid. Zaterdag ga ik naar een begrafenis van mijn jongste broer. Zijn vrouw is gestorven, 58 jaar. Morgen gaan we naar een herinneringsdienst. Vorig jaar is Ida, de dochter van mijn oudste broer, gestorven, 38 jaar. We halen het niet allemaal tot de 70 of tot de 80. En het doet me altijd verdriet. Ik schrik er toch altijd weer van. Maar er zijn ook weer mogelijkheden om de mensen te vertellen. De Heer Jezus is de opstanding en het leven. En wij zullen leven ook nadat wij gestorven zijn. En dit zijn open deuren die de Heer mij geeft hier in Nederland. Maar ook u. Als je eenmaal verzekerd bent dat niets je kan scheiden van de liefde van God. Dat de Heer Jezus genoeg is. Dat je door het geloof met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgegaan, met hem gezeten in de hemelse gewesten. Dat je een erfenis ontvangt. Dat hij je ziet als een volmaakte zoon en als een volmaakte dochter. Ja, dan ga je niet janken, maar danken. Daar ga je van danken. En wat ik ook nog zo mooi vind. Oeh, ik zal stoppen. Maar in vers 19, daar is ook zo'n mooi vers. Hè. Ah, kijk eens nog even vers 9. Nu u God kent, ja wat meer is, wij zijn door God gekend. Hij kent mij bij name. Hij heeft zelfs mijn haren geteld. Nou, hij heeft het bij mij niet zo druk, maar hij heeft ze wel geteld. Mooi toch? En nou vers 19. En dan zal ik stoppen. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Weet je waarom dat ik zo blij ben dat ik ouder word? Van binnen word ik vernieuwd naar zijn beeld. Als ik een waarheid zie en ik verlang ernaar om die waarheid toe te passen in mijn leven en er in gehoorzaamheid uit te gaan leven, dan gebeurt er van binnen iets. Dan krijgt Christus steeds meer gestalte in mij. Want ja, wij zijn in onze positie heilig. Maar we gaan ook door een proces van heiliging. En weet je, er komt een dag dat wij precies lijken op de Heer Jezus. Maar dat is niet in dit lichaam. Dat is op dat moment dat we bij hem zijn. Paulus besluit met een allegorie. En ik heb het heel netjes uitgewerkt. Maar het probleem met de Judaïsten was... Zij wilden Hagar terugbrengen. En wat is er gebeurd met Hagar de slavin? Die staat voor de wet. Die is weggezonden. En wat weggezonden is, blijft weggezonden. Want Ismaël en Isaac, Ismaël door het vlees geboren, Isaac door de geest, kunnen niet in één tent wonen. Die gaan ruzie maken. Dus laat Isaac leven en laat niet het vlees leven. Leef uit genade en niet uit de wet. Want de genade is rijk en vrij. En de laatste woorden van Peter was, laten wij groeien in de genade. Zullen we het daarbij houden vanavond? Want anders is het straks oud en nieuw. En dan is het een beetje te gek. Maar ik heb een lied op mijn hart. Mag dat ook? Van Murray McChain. 878. En dat is eigenlijk een soort getuigenis. Murray McChain is een Schotse man. Hij is maar 29 jaar oud geworden. En ik heb wat met hem. Hij had ook grote liefde voor het Joodse volk. En hij geeft in een lied zijn getuigenis. En het is goed om die woorden ook in je op te nemen. Hoe dat gegaan is bij hem. Het begint met 878. Eens was ik een vijand. Een vreemdeling voor God en mijn hart. Dat is eigenlijk zijn getuigenis. Amen.